Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
De algemene bestuursdienst was ontzettend blij dat ik eindelijk ophoepelde. Want ik was een vervelend precedent voor iedereen, omdat ik al wat langer zat. 14 jaar is een behoorlijke
tijd. U was
tijd.
Een voorbeeld van hoe het niet moest.
Ik was een voorbeeld van hoe het niet moest. Dat ben ik ook graag, dus dat maakt mij niet uit. Er was wel reden om een zekere wisseling hier en daar te doen. Er waren soms wel erg koninkrijkjes gevormd, dus dat was op zich wel goed. Alleen ik vind wel in de huidige constellatie dat er te veel gewisseld wordt. In zijn algemeenheid zomaar wat erop losmanagen, dat geloof ik niet dat bij de overheid heel erg verstandig is. Management zonder deskundigheid, daar geloof ik niet erg in. Als je een broodfabriek managt, dan moet je ook van brood houden.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 186. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, voordat we beginnen wil ik graag onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden van deze week zijn Wouter, Corné, Philippine, Edwin, Gijs, Frank en Ben.
Heerlijk, al die nieuwe vrienden van de show.
En wil jij ons nou ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
U bent meer dan welkom.
Schrijf het anders maar even op een briefje. vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, af en toe praten we in Betrouwbare Bronnen met wat je zou kunnen noemen een iconische topambtenaar. Iemand die geen minister is, maar wel aan de knoppen zit en op het hoogste niveau het beleid mede bepaalt en soms plotseling even in beeld komt. Iemand ook die in Den Haag of in Brussel wijd en zijd bekend is, maar buiten die kring nauwelijks. En deze keer is bij ons de gast Tjibbe Joustra. Ooit de jongste secretaris-generaal ooit. Op zijn 36e werd hij dat op landbouw. En dat is hij ook 14 jaar gebleven.
En we gaan hem vragen, mag ik hopen, wat een secretaris-generaal eigenlijk is, hè?
Daar ben ik ook heel benieuwd naar, PG. Hij was ook bestuursvoorzitter van het UWV. De allereerste Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Een functie die hij grotendeels zelf nog moest invullen. En daarna voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waar hij in 2019 is opgevolgd door Jeroen Dijsselbloem. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Tjibbe Joustra.
Dank u wel.
Wij nodigden u uit omdat er vandaag een boek van u verschijnt. Althans uit uw mond opgetekend met herinneringen. Dat boek heet Crisis en Controle. En u heeft inderdaad nogal wat crisissen meegemaakt. Boze boeren bijvoorbeeld, opstandige vissers, varkenspest, mond- en klauwzeer, terrorisme, MH17, een rel rond uw eigen functie bij het UWV. Wat is het eerste wat u deed als er een crisis uitbrak?
Het is vaak heel moeilijk om te bepalen wanneer een crisis uitbreekt. Dat is vaak een glijdend proces. Ik heb wel eens een organisatie gehad die leek op een crisisorganisatie. Waar we van tijd tot tijd zeiden, ja, zitten we nou in een crisis of niet? Dat was de gekke koeienziekte. Dat was een ziekte die koeien in Engeland hadden. Creutzfeldt-Jacobs, een ziekte waar de mens ook vatbaar voor was en zelfs aan kon overlijden.
En die heette gekke koeienziekte, als ik mocht erin, omdat die koeien raar gingen springen.
Die koeien gingen raar springen, die konden niet meer op hun benen staan. Daar noemde men het gekke koeien mad cow disease. En dat in Engeland had men dat. Het was duidelijk dat dat iets te maken had met het voer wat ze kregen. Eigenlijk heel kort gezegd, koeien moet je niet andere koeien in welke vorm dan ook laten opeten.
Een soort cannibalisme van koeien onderling dus?
In ieder geval van dierlijke eiwitten waar koeien niet voor bestemd zijn.
Die eten toch gras? Die eten toch gras, koeien?
Koeien eten gras en als je dat nou maar doet, krijg je geen gekke koeienziekte. Maar dat was dus iets wat sluipend was, waar veel onderzoek naar gebeurde. In Engeland waren er serieuze onderzoeken die zeiden, hier gaan over 10 jaar, want de incubatietijd was 10-12 jaar. Hier gaan over 10-12 jaar tienduizenden mensen aan overlijden. Nou, dat is dus wel schrikken. We hadden het in Nederland nog niet, maar we hadden alles al wel opgetuigd.
Het was wat ze ook wel eens noemen een train wreck in slow motion.
Ja, in wezen wel. En je wist ook niet zeker of het kwam, maar de kans dat het zou komen was natuurlijk vrij groot. En die vergaderingen waren zo eens in de week, tweemaal in de week, zorgde je dat alles op orde was, laboratoria, et cetera, van wat gaan we doen. En dat was nou typisch iets dat we soms zeiden van ja, zitten we nou al in een crisis of niet? Want dan kreeg je een uitbraak van gekke koeienziekte in een ander land. En dat geeft wel aan dat het niet altijd met een schaartje te knippen is wanneer er een crisis is of wanneer niet. Kijk, als je terrorismebestrijding doet en er gaat een bom af, dan hoef je verder niet na te denken. Maar vooral die crises die een lang voortraject hebben, daar is het soms wel lastig te bepalen van wanneer heb je die crisis.
Gebeurt het ook wel eens in uw wereld dat plotseling kranten over iets gaan schrijven of een krant? En dat u dan denkt, ja, nu is het echt crisis.
Meestal zie je toch wel bepaalde signalen aankomen. Als ik het heb over Monte Clausier, dat is laatst nog een heel interessante serie, was er op de televisie over die periode. Dat zag je aankomen. Je zag in het Nederlandse journaal, het Engelse journaal, zag je die verbrandingen van kadavers. Of je in de middeleeuwen bent. Ja, dan heb je niet veel nodig om te weten van nou, er is zoveel handel, dan zullen we ook wel mee geconfronteerd worden. Dus wat dat betreft, dat type crisis, dat zie je aankomen en je weet ook wat het is. Hè. Dat is natuurlijk wel een verschil met bijvoorbeeld corona. Als je een Montreclausier-virus hebt, dan weet je wat het is. Dan weet je precies hoe dat gaat. Dat is veel wetenschappelijk onderzoek. Gekke koeienziekte was een beetje als corona. Van ja, hoe gevaarlijk is het nou eigenlijk? En dat maakt het gewoon, zeker die beginfase, complexer.
Dat is dus een heel fundamenteel verschil met bijvoorbeeld iets als 11 september.
Ja, 11 september, dat is natuurlijk een mega-incident. Een scenario wat je niet voor mogelijk houdt. Dan is er ook verder niet veel meer te doen dan opsporing van mensen en zorg voor de nabestaanden. Dat is een heel ander type crisis.
En preventie van herhaling, copycat en dat soort dingen.
Dat is, bij terrorisme heb je altijd twee dingen. Het allerbelangrijkste bij terrorisme is de informatie vooraf. Want als het één keer ontploft, ja, dan eigenlijk ben je dus niet aan de bal geweest. Dus de informatie vooraf, de inlichtingen, dat is natuurlijk van heel groot belang. En het tweede, bij terrorisme, als er ergens iets gebeurt, dan het eerste wat je denkt is, zou er nog wat gebeuren? Want parallel aanvallen of dat is een niet ongebruikelijke strategie. Dus je bent altijd bezig van, wat kan er nog meer gebeuren? Dus net als in Engeland, ik weet nog wel de explosies in de ondergrondse. Dan ben je natuurlijk erg geïnteresseerd hoe dat in Engeland zit. Maar je bent ook erg geïnteresseerd. Ja, in Nederland hebben we aanwijzingen, hebben we signalen dat er een band met Nederland kan zijn. Kunnen we hier een parallel actie verwachten? Dat zijn dus het normale ritme eigenlijk van terrorismebestrijding.
Ja. Op landbouw was op een bepaald moment Josias van Aartsen minister en toen brak de varkenspest uit. En toen vroeg van Aartsen aan de vergadertafel op een gegeven moment: wie is hier de generaal? En toen zei u: dat ben ik.
Ja, dat is toch een licht apocrief verhaal, vrees ik. Want zo is het niet.
Het staat
gegaan.
Ook niet in het boek, hoor.
Dat staat ook niet in het boek, maar zo is het ook niet gegaan. Van Aartsen was wel van begin af aan overtuigd dat die varkenspest een heel groot incident zou worden, een heel groot drama zou worden. Dan kun je zeggen, ja, varkenspest, dat is logisch dat dat zo groot uitpakt, maar dat was niet logisch. Want varkenspest, daar bestaat een uitstekend vaccin tegen. En vroeger als er ergens varkenspest uitbrak, wat heel vaak gebeurde, door wilde zwijnen of door anderen, dan werd er zogenaamd wat men dan noemde in jargon een entdeken gelegd. Wat je ging doen is gewoon in een bepaald gebied wees je aan, dat werd wettelijk afgebakend.
Quarantaine?
In wezen een soort quarantaine. Maar in wezen werd dat gebied afgebakend en alles werd voor de voet gevaccineerd. Dat was normaal varkenspest. Wat dit gebeuren tijdens Van Aartsen uniek maakte, was het feit dat er een non-vaccinatiebeginsel was. Dat had te maken met de toetreding van wat nieuwe landen tot de Europese Unie. Want als je vaccineert kun je doorgaans het vlees en dergelijke niet meer ergens kwijt. Men wil het gewoon vaak niet hebben. Dus men was overgestapt van wat vroeger heette, het klinkt allemaal, zijn vreselijke termen, stamping out. Nou, daar kun je wel iets bij voorstellen. Dat overleeft een beest in ieder geval niet. In wezen het permanent veterinair comité in Brussel, wat daarover ging, die had ook berekend dat stamping out eigenlijk goedkoper was dan de gevolgen van vaccineren. En zo zaten we dus opeens met een nieuwe situatie, waarin dus niet meer werd gevaccineerd, maar waarin geruimd werd, zoals het eufemistisch heette. En dat gaf dus een heel andere dynamiek, zeker als het varkenspest uitbreekt in het meest varkensdichte gebied van Europa. Dat geeft een heel andere dynamiek. En die endekens en dergelijke, dat werd vaak door de veterinaire dienst wordt dat behandeld en gestuurd, et cetera. Maar Van Aartsen die zei toen in het begin meteen van, ja, ik vind dat we dat toch anders moeten doen dan normaal. Kun jij niet die crisisstaf gaan voorzitten? Daar had ik in het begin lichte aarzelingen bij, want ik denk, nou, dat gaat een hele tijd duren. En ja, je hebt bredere taken dan dat. Maar zo hebben we het toch gedaan en dat was toch goed. Want het betekent niet alleen, het ging niet zozeer om mijn persoon, maar ook de functie van secretaris-generaal als voorzitter van zo'n crisisstaf betekent dat zo'n crisisstaf op een ander niveau gaat opereren dan als een directeur van de veterinaire dienst het voorzit.
Ja.
Dus wat dat betreft was dat een goede greep. En dat is eigenlijk, terugkomend op uw vraag, dat is eigenlijk ook het eerste als je echt zegt van, nou, dit is een crisis. Het eerste wat je bedenkt is, wie gaan het doen? En in welke structuur gaan we het eigenlijk doen? Dat zijn de cruciale vragen aan het begin.
Ja, dus een secretaris-generaal kan wel degelijk op zo'n moment een generaal worden.
Dat kan. En het had iets van een soort operationele, bijna oorlogsvoering tegen het virus. Dus vandaar dat waarschijnlijk die term is blijven hangen. Maar ja. Ik ben niet zo'n type die roept, ik ben de generaal.
U werd op uw 36e de jongste secretaris-generaal ooit. Wist u toen eigenlijk precies wat uw taak was als SG?
Ik weet niet of ik de jongste secretaris-generaal ooit was. Dat zegt altijd iedereen. En ik heb nooit aanvechting gevoeld om eens te kijken of het echt zo is.
Laten we ervan uitgaan.
Want kort na de Tweede Wereldoorlog zijn wel meer veel jonge mensen benoemd. Dus dat, ik weet het niet helemaal zeker. Een secretaris-generaal, ja, het is een functie. Hè. Het is de baas van het ambtelijk apparaat. En het is de eerste adviseur van de minister. Dat zijn eigenlijk de twee kenmerken.
Dat zijn eigenlijk ook twee hele verschillende taken, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat maakt het tot een ingewikkelde functie. Want als secretaris-generaal behoor je eigenlijk een beetje te kunnen managen. Dat zijn vaak grote apparaten. Maar je moet toch ook die adviesfunctie naar de minister hebben. Je bent toch ook de eerste beleidsadviseur van het departement.
Nou wordt het... En in die rol ben je dus niet alleen maar de belangenbehartiger van dat apparaat richting de minister.
Nee,
want zo werd en wordt dat vaak opgevat.
Zo is het zeker niet. Er zit een zekere innerlijke tegenstrijdigheid in de functie. Dat is absoluut waar. Omdat natuurlijk je beschermt wel het apparaat en je staat voor het apparaat. Maar in mijn adviserende functie zei ik ook rustig tegen de minister, nou, mooi advies, zou het alleen niet doen. Je bent wat dat betreft, is het een tweeledige functie. Het is overigens ook een functie die hij is tegenwoordig meer geuniformeerd dan vroeger. Maar zeker in de tijd dat ik SG werd, liep het per departement zeer uiteen wat een secretaris-generaal deed. Er waren secretaris-generaal die dus echt inhoudelijk bezig waren. En dat was ook de traditie. Dat had je bij landbouw, maar dat had je bijvoorbeeld ook bij EZ, Frans Rutte. Je had bij justitie, daar was de SG, zelfs Mulder. Dat was wel echt iemand die de baas van het departement was. Dus je had een groep SG's die echt ook inhoudelijk bezig waren. Terwijl je ook een aantal SG's had die veel meer met het apparaat bezig waren. Bekend was altijd de SG van Financiën. Ja, die had toch een lastig bestaan tussen de thesaurier-generaal, tussen de DG Belastingdienst en de DG Rijksbegroting.
En had hij ook nog een minister
en ook nog een staatssecretaris.
En soms twee staatssecretarissen. Ja,
dus een SG van Financiën die had het veel lastiger. Bij Defensie is een SG natuurlijk ook weer ingewikkelder, omdat daar heb je de militaire kant, die inhoudelijk natuurlijk het meest met de minister te maken heeft. Dus wat dat betreft, de SG-functie liep nogal uiteen. Hij is langzamerhand, naar mijn indruk, wel meer geharmoniseerd. En er is nu wel wat meer communis opinie over wat een SG doet.
Je hoort nu vaak praten over bestuursstijlen. Wat was uw eigen bestuursstijl?
Die heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld. Want je begint niet meteen met een heel eigen stijl. Maar je begint met wat je hebt meegemaakt. En langzamerhand dan leer je ook weer bij en dan denk je, nou, dat is ook niet zo heel effectief. Dus in die zin, kijk, waarom werd ik SG? Omdat ik vrij goed problemen kon oplossen en dat best al vrij snel deed. En je moet op een gegeven moment ook leren dat het misschien toch beter is dat een ander het maar oplost. Ook al heb je zelf wel in je hoofd hoe je het eigenlijk zou willen hebben, maar dat je toch de bal bij een ander laat doen en überhaupt de bal wat meer het werk laat doen. Dus in die zin is mijn stijl van leidinggeven de loop der tijden wel veranderd. Ja. Als je jonger bent, ben je natuurlijk ook vaak uitgesprokener. En dat uitgesprokener heb ik altijd wel gehouden, maar ik sprak het niet altijd uit. Dus in die zin heb je wel een ontwikkeling van de bestuursstijl. Nou was landbouw een departement met niet een echt zachtzinnige bestuursstijl. Er waren toch een heleboel mensen die vrij goed wisten wat ze wilden. Een directeur-generaal landinrichting Herweijer, dat was in die tijd een bekende naam, later DG Ruimtelijke Ordening geworden. Gerard van Dinter, later SG van Justitie. Aart de Zeeuw, die internationaal ontzettend veel dingen heeft gedaan. Dus het was wel een stevige club die er zat.
Die dachten misschien toen u SG werd, ach, dat broekie, dat houden we wel klein.
Nee, dat was de sfeer niet. Ik vond het zelf wel een beetje ingewikkeld, moet ik zeggen. Dat had ik nog meer toen ik plaatsvangend SG was, want toen was ik nog een stuk jonger. Maar ik werd op mijn 32e, geloof ik, plaatsvangend SG. Directeur juridische zaken en plaatsvangend SG. En als de SG weg was, ja, dan schoof je als plaatsvangend SG toch door. En ik vond het zelf in het begin wel ingewikkeld toen de SG weg was. Dan zat ik aan tafel met de DG's die allemaal al DG waren toen ik als referendaris tweede klas binnenkwam.
En als u belde met uw collega van een ander departement, was die 20, 25 jaar ouder dan u?
De meeste collega's.
Want die was in de 50 en u was maar 30.
Allemaal een stuk ouder. Maar het aardige bij landbouw was wel, die DG's voelden dat ergens ook wel. Natuurlijk zouden we zo een beentje kunnen lichten, maar je werd juist gesteund. En dat was toch anders. Wat dat betreft heb ik eigenlijk niet weer meegemaakt zo'n coherente groep mensen. Dat heb ik nooit als vreemd ervaren, maar achteraf denk ik, god, dat gebeurt eigenlijk nergens. Ik heb, omdat mensen veel ouder zijn, ik heb eigenlijk van die hele staf die er toen zat bijna op ieders begrafenis gesproken. Ja, dat krijg je als je jong bent en de rest is echt 20 jaar ouder. Maar dat was toch een coherentie die dat ook normaal maakte. Terwijl dat hoor je verder niet.
Ging het ook zo goed omdat de taakafbakening heel helder was toen op het ministerie?
Taken waren helder en het was ook, ik zei al, het was niet een hele zachtzinnige. Dus als het, er werd ook wel geruzied. Maar allemaal in goede verhoudingen. Dat bleef, dat beklijfde niet.
Ik hoor een heel sterk esprit de corps. Ja. Van een soort identificatie met, ik zal maar zeggen, de club. Met landbouw. Klopt dat?
Ja, dat was er in die tijd zeker. Landbouw was een heel samenhangend departement. Was ook eigenlijk een soort hele grote projectorganisatie. He, want het ging toch allemaal vanuit heel verschillende invalshoeken. Het ging wel om dezelfde kernactiviteit. En wat dat betreft, ja, dat was wel een groot esprit de corps. Wat je ook bij andere diensten met duidelijke doelstelling hebt. Belastingdienst heeft dat. Bij justitie heb je diensten die dat hebben. Defensie natuurlijk. Dus dat was wel esprit de corps.
U zegt in uw boek, als het niet moet, dan doe ik niets als SG. Wanneer weet je dat er wel iets moet gebeuren?
Je moet als SG niet, je moet ook weer niet al te handelend zijn. Want uiteindelijk, de SG doet ook wat aan coördinatie van het geheel. En coördinatie is iets anders dan om het over te nemen. Dat is wel eens verwarring bij mensen over die denken, nou ja, als ik het zelf goed doe, dat is de optimale coördinatie. Maar dat is toch niet helemaal de kern van de zaak. Dus wat dat betreft moet je als SG kiezen waar je zeg maar op in gaat zetten, wat je belangrijk vindt. En dat kan ook wel zijn dat je het ene jaar wat meer in een apparaatzorg doet, ander jaar op een beleidsterrein waar het ingewikkeld is of waar net nieuwe mensen zitten. Dus wat dat betreft placht ik wel mijn SG-schap van jaar tot jaar wat anders in te vullen.
Als u 's morgens binnenkwam, wat was het eerste wat u deed?
Ik had ooit een nieuwe SG van een ander departement. En die kwam bij mij en die kwam uit een heel andere wereld. En die kwam bij mij en die zei, wat doe je nou als eerste als je 's morgens binnenkomt? Deze vraag doet mij daar zeer aan herinneren. Ik zeg, dan lees ik de krant. En hij zei me eens heel veel later, dat is heel nuttig om zo te beginnen. En dat is het ook. Ik bedoel, je moet beginnen met in wezen een beetje te scannen wat in de maatschappij speelt. En dat was in die tijd nog veel kranten. Nu heb je veel meer media. Maar was in die tijd toch kranten, er waren je persoverzichten.
Dus van buiten naar binnen.
Ja, altijd beginnen met van wat. Directeur voorlichting die zei altijd, jij bent toch weer de eerste die alles weet in dat opzicht. Omdat daar begon ik mee. Kijk, je kunt ook om 8:30 gaan vergaderen of zo. Nog afgezien dat het een afschuwelijk begin van de dag is. Maar dat is ook niet de essentie waarvoor je bent.
Of 's morgens het eerste wat je doet, de minister zijn hand vasthouden.
Ja, nou kijk, een minister, daar heb je als SG goede contacten mee. Maar dat betekent niet dat je de en dat verschilt ook per minister. Dat verschilt ook. Ik heb heel lang met Gerrit Braks gewerkt. Die heeft mij ook benoemd. En ik kwam dan kom je 1-2 keer per dag. Spreek je wat. Maar bijvoorbeeld, en dat was zo ingesleten, hij is, geloof ik, in die 8 jaar is hij 1 keer op mijn kamer geweest. Toen zei hij ook, god, je zit er eigenlijk best aardig bij. Terwijl die kamer, die was 20 meter van zijn kamer. Ik vond het ook niet erg dat hij nooit kwam. Ik ging daarheen. Andere ministers, die liepen veel meer binnen. Je moet zorgen dat je op 1 lijn zit. En dat kan telefonisch, dat kan op allerlei manieren. En dat met Braks was dat vaak tot tegen 5-6 uur... nog even bijpraten over allerlei dingen. Want ministers hebben drukke agenda's, zijn veel weg. En dan sprak je nog eens even wat bij en dat is heel effectief. Maar ik was geen SG die de minister steeds bij de hand hield. Dat is ook niet nodig.
Toen u als ambtenaar aantrad op landbouw, dus als jong maatje, u was nog lang geen SG of plaatsvervangend SG, merkte u toen in het dagelijkse werk iets van, er is ook nog een minister?
Nee. Nee, het bestaan was bekend.
Uit de krant.
Uit de krant in wezen. Maar dat was toch een hele grote afstand, ook in het gebouw, maar dat was gewoon een hele grote afstand. Is een minister, dat wist je überhaupt niet. Die afstand was vrij groot en ik heb de indruk dat die nog niet zo heel veel kleiner is. Is ook de vraag of dat zo erg is. Je werkt natuurlijk voor je minister, dat weet je. Maar ja, je bent al bezig met zaken die natuurlijk niet altijd de aandacht van de minister hebben. Dat kan ook niet, dat moet ook helemaal niet. Ik heb zelf vrij jong wel met de minister steeds contact gehad, omdat ik de grondpolitiek ging doen als jong jurist. En dat was een onderwerp wat natuurlijk wel iets was. Want dat was net het kabinet Den Uyl opgevallen. Dus de vormgeving van de grondpolitiek, dat was iets waar je minister echt zelf mee bezig was.
Ja, de grondpolitiek, misschien even samenvatten, dat ging erover als grond vervreemd wordt, dus van eigenaar wisselt. Wat is dan de invloed van bijvoorbeeld de gemeente op hoe dat met die grond gaat? Steden willen daar veel invloed op hebben. Maar ja, als je grondeigenaar bent zelf, dan wil je dat eigenlijk zelf liever regelen. Dat was ook een beetje het politieke conflict, denk ik, toen. Hè?
De wijziging van de onteigeningswet was een van de hervormingsvoorstellen van het kabinet Den Uyl. Nou, ik denk dat het alleen al noemen van iets een hervormingsvoorstel, dat kan al heel veel problemen met zich brengen, bracht het ook. En daar was eigenlijk de essentie van, dat als grond wordt onteigend, tegen welke waarde gebeurt dat? Op zich zou je zeggen, nou moet daar een kabinet over vallen, maar het viel. En vervolgens bedacht de wet onder het kabinet van Acht Wiegel bedacht van we moeten de hele grondprijs in de landbouw ook wat reguleren. En dat was een gedachte die met name van de minister-president kwam, van Acht. Toen ik de dossiers lichtte over een wet agrarisch grondverkeer, lagen er allerlei dossiers uit de 60e jaren van vrijwel dezelfde wet die allemaal als redacteurmeester van Acht hadden.
Want die werkte op landbouw toen?
Van Acht is begonnen als jurist op landbouw.
Een beetje een soort voorganger van u dus.
En hij had hetzelfde dossier als ik, als jong jurist.
Hij stond er toen al onbekend. En later, toen hij in de politiek zat ook, dat hij af en toe onvindbaar was op het ministerie.
Ja, dat is. Hij zat op een kamer met Gerard van Dinter, later SG van Justitie. En Gerard vertelde me wel eens, dan was Van Zetten, die toen directeur juridische zaken was, waar is Van Acht, waar is Van Acht? En dan zeg je dat van, ja, hij zal in het Haagse Bos zitten nadenken. Dat is inderdaad altijd wel een kenmerk van hem geweest, dat hij zich af en toe geestelijk afzonderde.
Wij hebben in Betrouwbare Bronnen vrij onlangs ter viering van zijn 90ste verjaardag een hele editie aan Dries van Acht gewijd. Een niet onbelangrijk deel van die editie is zijn zeer buitengewone eigenschappen en ook zijn grote literaire kwaliteiten. En dan ik zie aan uw glimlach dat u hem helemaal begrijpt.
Ja, nee, dat is. Hij belde me nog wel eens in mijn SG-tijd. En dan zei hij: eindelijk mijn moederdepartement aan de lijn. Zo begon het altijd. Dan wist ik al wie het was.
Ja. Wat mij trouwens fascineert: dat kabinet Den Uyl viel op de grondpolitiek. En er kwamen later nieuwe wetten. Maar toen is het eigenlijk nooit meer zo hoog opgespeeld.
Nee. Dat is, want er kwam een wijziging van de onteigeningswet, wet voorkeursrecht gemeente, die voorkeurspositie voor gemeenten vorm gaf. En de wet agrarisch grondverkeer, die het prijsspel in de agrarische sector zou regelen. Nou, die wet is, moet ik eerlijk zijn, die heb ik zelf mogen schrijven als wetgevend jurist. Die is gelukkig nooit in werking getreden. Want langzamerhand liep het weer wat met de grondprijzen omlaag.
U heeft een wet gemaakt die nooit in werking is getreden?
Nee. Nee, ja, nog een stukje is geloof ik wel in werking getreden, maar de rest niet. En dat is voor heel veel wetten, is dat eigenlijk heel goed, dat ze nooit in werking treden.
U vertelde, het waren nogal mannetjesputters die daar om u heen zaten op landbouw toen u eenmaal plaatsvervangend SG en daarna SG was. Ik kwam ook een citaat van Laurens-Jan Brinkhorst tegen, ook oud-minister. Die heeft dus gezegd, Tjibbe houdt niet van ja-knikkers. Mensen die week zijn, daar maakt hij gehakt van.
Dat is een beetje overdreven, maar ja-knikkers heb ik niet veel aan. Je hebt mensen nodig die met standpunten komen. Ik heb ook altijd geprobeerd om ja-knikken te voorkomen. Ik was niet bereid om op voorhand, dat is logisch, hè? Mensen hebben aan een nota gewerkt en die komt dan in de ministerstaf en dan zeggen ze donderdag van wat vind je van de nota? Dan placht ik te zeggen, dat hoor je maandag wel. Gewoon omdat daar heb ik geen zin in. Ik bedoel, het moet een vrije discussie hebben. Ik vind ook dat de minister recht op heeft op een vrijelijke discussie. En ik nam dan vaak de andere kant van het gelijk voor mijn rekening. Helemaal niet dat ik altijd zo'n mooie kristeen, maar gewoon, het is goed voor argumentenuitwisseling dat er ook iemand is die andere kant kiest.
En u zorgde er op die manier ook voor dat de minister was voorbereid later bij zijn collega-ministers, maar ook in de Tweede Kamer, op alle argumenten die je maar zou kunnen bedenken.
Ja, dat probeer je in ieder geval. En als SG heb je het voordeel dat als je het ter discussie stelt, dan denkt iedereen, ja, daar zullen we wel over moeten praten. Hè? Dat vind ik wel van belang, dat je dat ook probeert.
Binnenkort treedt er natuurlijk, laten we hopen, ook hier in Nederland weer een nieuw kabinet aan. Met ook een aantal nieuwe ministers waarschijnlijk. U heeft ze ook zien komen en zien gaan. U werd tot SG benoemd door Gerrit Braks, u zei het al. CDA-minister. Daarvoor zat Jan de Koninger, ook CDA. Piet Bukman kwam na Braks, CDA. Josias van Aartsen, VVD. Hajo Apotheker. Laurens-Jan Brinkhorst, allebei D66. Heeft u misschien bepaalde herinneringen aan ministers? Dat lijkt mij interessant ook voor kandidaten die nu misschien op de drempel staan van ik word minister. Of misschien wel een secretaris-generaal die denkt, ja, ik krijg straks weer een nieuwe minister. Hoe zal ik daar eens mee omgaan? Misschien kunnen we daarvan leren.
Kijk, ik heb altijd één stelregel gehad. Als een secretaris-generaal begint met van met die minister zou ik niet kunnen werken, met die wil ik niet werken. Prima, onmiddellijk weggaan.
Als secretaris-generaal?
Als secretaris-generaal.
Voor u en anderen.
Als generaal ben je wat dat betreft een allemansvriend. Kijk je altijd uit naar de volgende minister die ongetwijfeld de beste is ooit. Nou, dat het allemaal genuanceerd ligt, dat hoeft geen toelichting. Maar als je die instelling niet hebt, als je dus mensen, als een minister binnenkomt en dan denk je, ja, dat zie ik nou helemaal niet zitten. Wat een vervelende man of vrouw. Ga weg en ga wat anders doen. Daar heeft de minister ook recht op. Wat dat betreft, je bent mensen en ik vond zelf altijd wel van belang. Kijk, als een nieuwe minister komt, daar is alles op gefixeerd. Dat is, zo'n departement is erop ingesteld om zeg maar de sporen van de oude minister in de middag te elimineren en zich helemaal te concentreren op de nieuwe minister. Je moet als SG soms even opletten dat je zegt, jongens, er is toch nog wel een chauffeur om de voormalig minister naar huis te brengen. Want het is zo gefixeerd dat als je niet oppast, zijn die weg. Nieuwe minister die treedt aan en die wordt van alle kanten door iedereen besprongen en geadviseerd, et cetera. Ik had zelf altijd de neiging om maar eens even rustig aan te doen. Laat iemand maar wennen. Het zijn allemaal mensen die niet in zeven sloten tegelijk lopen, want anders waren ze het ministerschap niet bereikt. En in die zin, ik heb het altijd heel weinig nuttig gevonden om dan ministers te overtuigen dat zoals het allemaal is het beste. Dat is weinig bemoedigend voor je minister, want die denkt dan toch, wat kom ik hier eigenlijk doen?
Ja, je hoort natuurlijk vaak in een organisatie, ja, dit hebben we al 3 keer eerder geprobeerd, maar dat is nooit gelukt, dus laten we dat maar niet meer doen.
Ja, en met die stelling ben ik het niet eens, want soms lukt de 4e keer wel. En verder heeft iedereen recht op zijn eigen fouten. Dus in die zin, ja, ik zei ook wel eens van, nou, dat lijkt me, ik geloof niet dat dat wat wordt. Maar als mensen dat dan willen, nou, dan moeten ze dat vooral zelf ervaren. Maar ik vond altijd, je moet de minister even ook rust gunnen, dat hij zich kan inwerken, dat hij met allerlei mensen praat, misschien met andere mensen praat dan tot voorheen. Dus niet dat bedillerige van je moet dit, je moet dat. Nee, en dan op een gegeven moment dan groeit er wel weer iets.
Als iemand minister wordt, dan gaat hij natuurlijk ook naar de ministerraad, maar er is ook een constituerend beraad wat eraan vooraf gaat. En soms krijgt een minister dan wel eens een tip die achteraf heel belangrijk blijkt te zijn geweest. Heeft u zo'n tip ook wel eens gegeven aan een minister?
Ja, constituerend beraad heb je wel je spul voor klaar liggen. Want dat is waar nog hele vervelende en hele goede dingen kunnen gebeuren.
Want dan kan het regeerakkoord nog een klein beetje worden aangepast, bijvoorbeeld.
In ieder geval op elementen die nou juist voor een SG van groot belang zijn.
Ja, ook vaak gaat het dan over financiën, die wel of niet beschikbaar zijn.
Of mensen die even in een tussenzinnetje zeggen van nee, maar dan coördineer ik dat. En dat de anderen niet helemaal doorhebben hoe het nou loopt. Ik heb wel eens gehoord van de minister.
Dan blijkt ineens de minister van Wetenschap over de landbouwuniversiteit te gaan, bijvoorbeeld.
Nou ja, dat zou kunnen. Maar ik heb ook wel eens aan de minister gehoord die minister zonder portefeuille werd en er pas wat later achter kwam. Dat betekent dat hij en geen departement en geen begroting had. Dus constituerend beraad is wel iets waar je even wat voor praat.
Maar dat is ook meteen al heel moeilijk, hè? Want dan moet je meteen al op een hoog level met zo'n nieuwkomer praten?
Ja, nou, die moet het vooral eenvoudig brengen.
Kunt u zich nog iets herinneren wat u een keer heeft meegegeven voor dat constituerend beraad?
Ja, dat ging meestal om competentieafbakeningen. Dat zou kunnen, in de tijd dat landbouw onderwijs, hoe gaat het met als onderwijsbegroting geld erbij krijgt? Hoe deelt landbouw dan mee? Dat type onderwerpen moet je.
Als u kijk naar de verschillende ministers met wie u heeft gewerkt. Tussen wie was dan het grootste verschil? de ene en de andere minister?
Kijk, je hebt de meeste ministers die ik gehad heb, hadden wel wat al eerdere politieke ervaring, sommigen zelfs heel veel. Van Aert zat natuurlijk, die was ook heel lang SG geweest, mijn collega. Ook als plaatsvanger de SG was hij al mijn collega. Laurens Jan Brinkhorst, die natuurlijk DG bij de commissie was geweest, fractievoorzitter, ja. Staatssecretaris.
En zelfs hoogleraar toen u in Groningen studeerde.
Ik heb nog kort college van hem gehad en toen werd hij geroepen tot het hogere en werd hij staatssecretaris op buitenlandse zaken. Ja. Apotheker had eigenlijk geen ervaring op rijksniveau. Ja, dat is voor iemand veel lastiger dan als je al een tijdje in de kring meedraait.
Hajo Apotheker, D66, is ook eerder vertrokken als minister.
Ja, die is op een gegeven moment ermee opgehouden. Die kon zich toch niet vinden, ook in bepaalde zaken rond mestbeleid en dergelijke. En ik heb niet de indruk dat hij nou zo heel erg happy was in Den Haag.
In de tijd van Gerrit Braks kwam de opstandige boer ook al een beetje in beeld. En toen waren er ook plotselinge maatregelen die moesten worden genomen. Het ging zelfs ook vaak al over mest. Toen waar het nu in feite met die stikstof soms weer over gaat.
Veel mensen vonden Gerrit Braks een typisch boerenminister. En dat was voor een deel was dat ook wel. Hij kwam uit de Peel, was eenvoudig begonnen, met de landbouwvoorlichting gewerkt van het departement. Hele familie zat in de agrarische sector. En in die zin ook een boerenminister. Een van zijn drijfveren, dat vond ik altijd wel opmerkelijk, dat was toch echt van, weet jij wel hoe arm wij vroeger in de Peel waren? Ja, nou zit je wel over die varkenshouderij, maar weet je wel hoe arm wij waren? Dat we nauwelijks te eten hadden. Dus in die zin een van afkomst en opleiding een typisch agrarische minister. Toch is hij het die, denk ik, de grootste veranderingen in de sector het start zijn heeft gegeven. En dat is voor een deel toeval, maar dat is ook voor een deel zijn overtuiging. We hebben in de 80e jaren, hij is ongeveer de hele 80e jaren is die minister geweest. In de 80e jaren, midden 80e jaren, hebben we natuurlijk in vrij korte tijd gehad dat er melkquota kwamen. De productie van melk werd door Europa aan banden gelegd. Ik heb zelf nog veel gedaan aan het tot stand komen van een interimwet intensieve veehouderij. Een wet die van de een op de andere dag letterlijk de sector varkenshouderij en pluimveehouderij op slot zette.
Ja, dat was zelfs een wet die in het geheim moest worden voorbereid. Het
was een wet waar vrijwel niemand was van wist, omdat hij inging op de dag van indiening in de Tweede Kamer. Dat was om het aankondigingseffect tegen te gaan, want anders gaat iedereen nog snel vergunningen aanvragen.
Dus ja, het was ook een kwestie toen van bestaande gevallen die mochten doorgaan op het niveau waar ze toen waren.
Die mochten niet verder, maar als je vergunning had, dan waren er uitzonderingen. Dus een vergunning was in die tijd een buitengewoon geliefd iets. Dus wat dat betreft hebben we die wet in hele korte tijd, 2-3 weken, voorbereid. Met spoedadvies, Raad van State in de ministerraad geheim behandeld. En die trad in werking op de vrijdag nadat donderdag de ministerraad had besloten. Donderdag was een besluitvorming geweest, indiening bij de Tweede Kamer. En het trad dus meteen in werking.
Maar hoe gaat het dan met de Kamer? Wordt die de Kamer achter gesloten
deuren? Nee, de behandeling kwam daarna pas. Alleen bij de inwerking treden stond, deze wet treedt in werking met ingang van de dag waarop het wetsontwerp is ingediend bij de Tweede Kamer. Dat was een techniek waarvan sommigen zeiden, kan dat wel, maar ik heb altijd daar gewoon zijn lang bij gevoeld. En gelukkig was de Raad van State ook die mening toegedaan.
Maar dat gebeurt waarschijnlijk bijna nooit.
Dat gebeurt niet veel, nee. Terwijl, dit was toch de enige methode om dat announcement-effect, dat aankondigingseffect te omgaan. Maar het was meteen een fundamentele breuk met de overlegstructuur in de sector.
Ja, ik ben wel eens met Braks naar een bijeenkomst van boze boeren geweest. Ik mocht ook mee in de dienstauto. En nou, ze braken echt de tent af. Ze waren heel erg boos over al die maatregelen. Maar aan het einde ging die met veel bedankjes en grote kazen en zo, ging die weer terug de dienstauto in. En ze zeiden, het is toch eigenlijk wel een hele goede minister, die Gerrit Braks.
Dat is een hele tijd zo geweest, maar aan het eind niet meer. Want aan het eind kregen we nog de interimwet intensieve veehouderij. De mestwetgeving kwam van de grond. Visserijquotering had je natuurlijk ook nog. En je had een hele opstandige beweging, de akkerbouwacties. Hè, die begin 90er jaren of eind 80er jaren de binnenstad van Den Haag wekenlang blokkeerde.
Dat was dan ook al met trekkers?
Dat was toen ook al met trekkers. De trekkers die stonden, dat zijn nog vrij iconische beelden die ik af en toe nog wel eens op de televisie zie. Want de trekkers stonden zelfs op de stoep van de ridderzaal. Als departement in de 80 jaren financierden wij prijzen voor behendigheidswedstrijden met trekkers. Nou, daar hebben we buitengewoon veel plezier van gehad, dat men zo goed was daarin. En dat ging tegen de Europese, het prijsniveau voor granen en dergelijke. En dat was heel onaangenaam, omdat dat was ook een uitzichtloos iets. Die prijzen gingen niet omhoog, dat wist je, de Europese besluitvorming. En in die tijd zag je in zijn laatste periode dat er toch wel heel veel agressie was. Maar hij heeft buitengewoon veel dingen toch aangepakt. En dat was niet altijd even makkelijk voor hem.
Nee, hij is overigens wel gestruikeld zelf over de visserij, hè, de Algemene Inspectiedienst.
Ja.
Was dat een staat in de staat, die AID?
Nou, nee. Het fundamentele probleem was dat quotering voor vissers, dat is een vrij groot spanningsveld. Dat is het altijd geweest. En als ik nu zie dat de commissie nu voorstelt om maar camera's aan boord van visserijvaartuigen te hangen, dan is het probleem kennelijk nog steeds niet opgelost. Men wist dat de quota overtreden werden. Nou, er is toen met echt man en macht, letterlijk macht, met weet ik hoeveel mobiele eenheid moest op een gegeven moment mee om de visserijcontrole mogelijk te maken. Dus daar is was het gewoon een vervelende situatie. De Algemene Inspectiedienst wist dat er natuurlijk vis werd aangeland illegaal. Daar probeerde men wel wat aan te doen, maar het was uiterst moeizaam. In kleine gemeenschappen speelde dit. Ja, en wist het departement dat nu, wist het departement dat niet. Nou, op een gegeven moment was de discussie in de Kamer. Ja, dat wist je en de minister wist het ook. En dat heeft uiteindelijk tot zijn aftreden geleid. Maar goed, dat was na 10 jaar, dus dat is een respectabele tijd.
Het is nu voor u natuurlijk al lange tijd geleden, die hele landbouwperiode. Maar toen u afgelopen tijd die trekkers weer zag aanrollen richting Den Haag en naar het Malieveld en rondom het Tweede Kamergebouw.
De bewaking was dus blijkbaar beter, want ze kwamen nu niet de trappen van de ridderzaal op.
Nee, wat dat betreft is wel een duidelijk leereffect opgetreden. Nou moet ik wel zeggen dat in de akkerbouwacties, dat waren akkerbouwmachines. En die zijn heel wat groter dan wat er nu zeg maar door Den Haag reed. Dus ja. Het was nog wel wat moeilijker. Maar inderdaad, de gemeente Den Haag heeft dat denk ik op zich heel goed gedaan.
Maar dacht u ook toen u dat zag, er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd?
Er is voor een deel niet zoveel veranderd, maar voor een deel ook wel. Kijk, wat je toch op dit moment ziet, hè, met de hele stikstofdiscussie. Boeren willen wel serieus genomen worden in hun beroepsuitoefening. Het is wel hun broodwinning. Ja, en als dan mensen beginnen te roepen van de veestapel moet met 50% gereduceerd worden. Dan heb je op voorhand al elke discussie, elke onderhandeling sluit je uit. Want natuurlijk, dat er aan stikstof wat moet gebeuren is duidelijk. Dat kan via bepaalde innovatieve wegen. Mensen vergeten ook vaak 3% van de boeren. En dat is een vrij autonoom procent. 3% van de boeren houdt er elk jaar mee op. Dat betekent dat er dus heel veel grond ook vrijkomt. Dus er zijn ook andere mogelijkheden. En de resultante zal ongetwijfeld zijn dat het aantal dieren naar beneden gaat. Op zich, behalve de geithouderij, gaat alle dieren op het moment naar beneden.
Ja. Maar u vindt het eigenlijk contraproductief als een Kamerlid, Tjeerd de Groot, in dit geval roept de veestapel moet gehalveerd worden?
Dat vind ik zeer contraproductief. En hij behoort beter te weten, de oud-medewerker van het ministerie van Landbouw. Dus dan zou je toch iets wat gevoel moeten hebben voor hoe dat in de landbouwsector loopt. In ieder geval werk je niet aan een oplossing. En die oplossingen die zijn er zeker wel. Maar dan moet je wel vanuit een iets andere benadering proberen tot in gesprek te komen. Ik vind het doodzonde dat er nu eigenlijk dat er zo weinig overleg meer is. En dan kunnen we wel zeggen, de stikstofwet is door de Eerste Kamer. Ja, en hoe gaan we het dan doen? Dat is nog wel even een vraag. En er zal van alles moeten gebeuren. De eerste stappen die op dat punt gezet zijn, het voerspoor, was nou niet onmiddellijk een groot succes. Dus wat dat betreft vind ik dat de sector meer open tegemoet moet worden getreden. dat het duidelijk is dat er dingen moeten gebeuren, dat er dingen moeten veranderen, maar dat er volgens mij ook ruimte voldoende is, en in technologische ontwikkeling en in het aantal boeren wat stoppen, om tot invullingen te komen.
Maar er is dus veel onbegrip vanuit de agrarische wereld richting de politiek. Kan het dan helpen dat er nu sinds kort in de Tweede Kamer een boer-burgerbeweging vertegenwoordigd is?
Dat weet ik niet. Er zal ongetwijfeld voor de achterban van die partij zal dat helpen. Het zou kunnen. Maar het is natuurlijk wel een kleine fractie. En de grote beslissingen worden natuurlijk toch grotendeels genomen door de coalitie, welke het ook mogen zijn, die ontstaat.
En als het om het landbouwbeleid gaat, helemaal niet in Den Haag, maar in Brussel?
Een deel van het landbouwbeleid wordt in Brussel gemaakt. Dat is met name het marktordeningsbeleid. Maar ja, het milieubeleid, stikstofbeleid, wat zeker zo ingrijpend is, heeft een Brusselse context natuurlijk. Maar de wijze van uitvoeren is natuurlijk toch in belangrijke mate wordt die nationaal bepaald.
Het feit dat Brussel heel veel doet op landbouwterrein was ooit een argument om het ministerie in 2010 af te schaffen. En in 2017 werd het weer opnieuw opgericht. Is dat niet raar?
Ja, dat is heel merkwaardig. Die afschaffing werd Europees ook door niemand begrepen. Want Nederland was... België heeft een tijdje geen minister van landbouw gehad. Een tijd geleden. Nederland was het enige land zonder minister van landbouw. Terwijl we een nogal forse landbouwsector hebben. Dus dat iedereen vond het heel verrassend, laat ik het zo zeggen.
En je moet ook gewoon voor het overleg in Brussel, om daar sterk te staan, een minister hebben.
Als je sterk wilt staan, moet je een minister hebben. En natuurlijk dan heb je staatssecretarissen die geüpgrade worden tot minister. Maar dat is toch allemaal anders. Je moet gewoon daar volledig meedoen. Kijk, wat bij de discussies over het departement, die zijn er altijd geweest. Ik vond dat overigens wel goed. Want doordat het departement geen vanzelfsprekendheid was, moest je ook altijd weer nadenken, waarvoor zijn we er nou eigenlijk? Terwijl veel departementen een vanzelfsprekendheid zijn en de existentievragen niet zo erg aan de orde stellen. Kijk, justitie zal altijd blijven bestaan. Maar dat ontneemt je wel mogelijkheden om eens goed na te denken over waar je voor bent. Dus ik vond het helemaal niet zo gek dat het ter discussie werd gesteld. Maar wat dan meestal gebeurt, het aantal boeren is van 150.000 naar 50.000 of zo. Dus nu hebben we geen departement meer nodig. Het gaat niet om het aantal, het gaat om de problematiek. En de problematiek is in vele, die is complex, die is ingewikkeld. Dat hebben we gemerkt, of dat nou stikstof is straks weer de claim van woningbouw, et cetera, op agrarische grond, et cetera. Het is een ingewikkelde problematiek en dat vergt mijn zin is een volwaardige minister.
Ja, bij veel mensen op Binnenhof was het idee in 2017... Er wordt een ministerie gecreëerd eigenlijk om politieke redenen. Want de ChristenUnie doet mee, die hebben een vicepremier. En een vicepremier die moet ook iets te doen hebben. Dus kreeg Carola Schouten het teruggekeerde ministerie van Landbouw.
Nou, ze heeft wel wat te doen gekregen. Dus in zoverre is het gelukt.
Als een profetische gedachte zou je
willen zeggen. Dat is een hele goede gedachte. Nee, maar goed, dat departement is ontstaan meestal uit politieke redenen.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
U tipt nieuwe ministers in uw boek om bij aantreden een nulmeting te laten doen. Wat zijn de zwakke plekken van het departement? Maar is dat niet raar dat u dat ministers tipt? Want dat is eigenlijk juist de taak van de SG, dat er geen zwakke plekken zijn.
Er zijn op elk departement zwakke plekken. Daar drijft voor een belangrijk deel de politiek op. Als SG moet je daar wat aan doen, maar het kan helemaal geen kwaad als de minister nog eens zegt van... Hoe staan we er eigenlijk voor? Want ministers willen nieuwe dingen doen, nieuw beleid en et cetera. Dus ga je dan over je organisatie beginnen? Voor je het weet, dan raakt iedereen opgewonden en loopt de productiviteit van de organisatie erg terug. Maar ik heb het altijd wat curieus gevonden dat men daar toch vrij klakkeloos vaak instapt. En elk departement heeft zwakke plekken. En het is soms heel goed om te proberen daar nog eens wat aan te doen. Een minister, dat is ook toch een nieuwe factor. En een minister is op een departement, dat is toch een hele bijzondere figuur. Als die wat zegt, ik heb me daar persoonlijk vaak over verbaasd, maar als die wat zegt, dan denkt iedereen ook nog, dat gaan we doen. Terwijl ik zou zeggen, je denkt zelf ook nog een beetje na, maar dat een minister kan heel veel invloed uitoefenen.
Ja, het kan zelfs zo zijn dat een minister iets hardop zegt, waar die verder niet echt bij stilstaat, maar dat dan de rest dat al aan het uitvoeren is, bij wijze van spreken.
Nou, dat soort zaken komt voor.
Ja. Hoe doe je zo'n nulmeting? Haal je daar bijvoorbeeld McKinsey of Ernst & Young voor naar binnen?
Nou, dat kun je ook zelf gaan doen. Hè. Je hoeft niet overal extra. Kijk, als er nog niet onder allerlei druk is, kun je zelf een heleboel dingen doen. Wanneer komen de externe doorgaans opzetten als er problemen zijn? Maar waarom zou je niet eens kijken van, goh, is deze indeling nou eigenlijk goed? De directoraten-generaal, hoeveel hebben we er? Moet dat zo? Et cetera. Wat dat betreft vind ik dat ministers daar best eens af en toe wat aandacht aan moeten besteden. En dat zou ik als SG niet als concurrentie ervaren of als bemoeienis die niet hoort. Maar interesse in waar ik mee bezig ben.
Ja. U vertelde straks, er zijn hele verschillende soorten SG's. Dat wisselt heel erg per departement en dat verandert ook in de tijd. In uw tijd kwamen de SG's ook al wel eens bijeen voor lunches. Ging dat dan flink over de inhoud van waar u mee bezig was?
Nee. Het ging vooral over de kwaliteit van de maaltijd. Wij lunchten één keer in de maand. En daar was de inhoud niet erg prominent aanwezig. Op sommige zaken in de apparaatzorg. Maar nee, dat was niet een echt inhoudelijk overleg. Het was altijd heel plezierig. Oud-SG's kwamen er ook vrij vaak bij. Maar het waren niet echt inhoudelijke discussies.
Dat lijkt nu wel anders. Want onlangs stuurde de SG's een gezamenlijke brief naar informateur Cenk Willink. Ik weet niet of dat in uw tijd ook al gebeurde.
Voor een deel. Kijk, dat samen zijn van die SG's, dat ontwikkelde zich. Wat ik zei, in het begin stond de lunch nogal centraal. Dat was in de 80 jaren. En was er ook een zekere aarzeling bij de SG's van, ja, moeten wij nou wel als college dingen doen? En dat was heel gek, maar dat was toch in de 70-80 jaren... ook nog een beetje de reminiscenties aan de SG's in oorlogstijd. Er waren nogal wat SG's vroeger, Gerard Pijnenburg en dergelijke, met nogal een sporen verdiend hebbend in het verzet. En dat is toch heel lang is dat toch iets geweest wat een beetje ongemakkelijk
was. Even voor de helderheid. Nederland werd natuurlijk bezet door de nazi's. De secretarissen-generaal die bleven voor een deel op hun post toen.
En die speelde een belangrijke rol bij het bestuur van Nederland. En dat werd in de 70-80 toch nog als ongemakkelijk eigenlijk ervaren. Dus moeten we dat nou wel doen? En dit. Later is het een wekelijkse vergadering geworden. Is die ook veel inhoudelijker geworden. En wij plachten ook naar informateur, dan wel minister-president, ook eigenlijk altijd wel een stuk te schrijven over wat we vonden, wat moest gebeuren met apparaatzorg, et cetera.
Ja. Dat is nu weer gebeurd. De SG's die waarschuwen bijvoorbeeld, ga nou geen nieuwe departementale herindelingen doorvoeren. Verander niet te veel, want dat kost weer heel veel energie. En als we iets gaan doen, dan is het vooral dat we meer geld nodig hebben, meer personeel. De ICT die is niet goed, dus we kunnen wat dat betreft ook niet zoveel. De wetgeving is complex, dus ja, let daar ook eens op als jullie plannen maken. Heeft u de brief gelezen? Wat vond u ervan?
Alles wat erin staat is juist. Alleen het is nou voor mij wel een beetje de vraag of dit nou erg uitdagend is wat er wordt neergezet. Verander dit niet, verander dat niet.
Ook een beetje klagen.
Ik vond het, dat is logisch als SG dat je zegt, nou, ga geen nieuw departement maken, allemaal gedoe, et cetera. Ja, dat is allemaal waar. Maar ik weet nog niet of dit de meest invloedrijke brief zal zijn die de informateur zal bereiken.
Waarschijnlijk denkt Cenk Willink, dit soort brieven ken ik wel.
Ja, en u zal het er ook nog grotendeels mee eens zijn. Maar dat betekent nog niet dat er een regeerakkoord terechtkomt. En dat er geld te weinig is, dat is natuurlijk, dat vind ik zelf wel een punt. Wat zeker ook in de huidige discussie over de uitvoering van beleid, et cetera. Ja, het is vaak zo dat zeker die grote diensten soms geconfronteerd worden met totaal onverwachte bezuinigingen. En soms ook niet adequaat gefinancierd worden. Als we het nou hebben over verbetering van de Rijksdienst en zo, dan zou ik, ik zeg helemaal niet dat je nooit moet bezuinigen. Dat kan soms heel nuttig zijn. Ook incentive voor de leiding om weer alles tegen het licht te houden. Maar je moet wel reëel zijn. En het moet wel een meerjarig iets zijn. Hele grote projecten. Kijk, de looptijd van het kabinet is 4 jaar... En hele grote projecten hebben doorgaans een andere looptijd.
Ja.
Namelijk één die veel langer is.
Ja, later was u betrokken bij onder andere de AIVD. Daar is op een gegeven moment fors op bezuinigd. En een aantal jaren later moest er weer flink uitgebreid worden.
Die AIVD-bezuiniging die kwam volstrekt uit het niets. En dat was een zeer forse bezuiniging. Ik weet nog wel, ik heb dat toen met hoofd AIVD nog over gehad en hem voorspeld. Je zult zien dat als jij je hele organisatie op de kop hebt staan met reorganisaties en ontslagen, krijg je er opeens geld bij. En wat denkt u dat er gebeurt? De hele organisatie stond op de kop en ik kreeg er geld bij. Zo kun je natuurlijk geen dienst runnen. En zeker niet een AIVD die toch ook nog wat mensen in dienst heeft die wel enige tijd nodig hebben voor ze ingewerkt zijn. Dan wel voordat anderen aan hen gewend zijn. Dat kun je niet op zo'n manier besturen. Dan moet je dus niet verbaasd zijn dat het niet goed gaat. Het UWV, daar heb ik zelf in het begin, konden we vrij fors bezuinigen. 5 organisaties die hetzelfde deden, die je ineen vlecht, dan kun je wel flink bezuinigen, is ook gebeurd. Er waren de eerste jaren volgens mij 100, 125 miljoen op jaarbasis. Dus dat was een flink bedrag. Dat het kon. Maar ik heb ook gezien dat toen het aardig liep, dat onder mijn opvolgers, dat ja, er opeens weer een forse bezuiniging kwam. En vaak toch niet heel erg met motivering omgeven. Natuurlijk, nou weet ik wel, iedereen vraagt altijd meer geld. Maar als je structureel de Rijksdienst wil verbeteren, zul je een helderder financieel kader moeten geven. En nogmaals, je zult ook bij de planning van zaken niet uit kunnen gaan van een looptijd van 4 jaar. Vroeger werd aangehouden derde jaar oogstjaar van het kabinet. Ja, maar toen was de maatschappij iets minder complex. En dat is het nu niet meer. Sterker nog, de meeste dingen lopen veel langer door.
En misschien bij zo'n helder kader hoort ook dat je zegt, er is zoveel financiële ruimte. We zitten in een hele grote, ook economische crisis. Niet alles kan en niet alles kan tegelijk. Dus een aantal dingen dat je zegt, de komende 10, 15 jaar is er niet genoeg geld voor die en die en die mogelijkheden. Soms moet je dat soort dingen ook maar eens eerlijk zeggen.
Daar is niks op tegen, maar dan moet je daar inderdaad wel helder in zijn. En dan moet je niet vervolgens in de Kamer gaan toezeggen dat het allemaal wel geregeld wordt. Daar gaat voor een deel de Rijksdienst mank aan. Dat het onvoldoende inkadering is van wat kan men nu gaan doen, wat moet men gaan doen.
Wat me opviel in die brief van de SG's is, zij schrijven, de dynamiek tussen kabinet, Kamerleden en ambtenaren is verruwd. Als je dat constateert, wat zou dan het begin van een oplossing kunnen zijn? Ook vanuit de ambtenarij bekeken.
Ik denk zelf dat als iedereen zich weer iets meer als een traditioneel rol houdt, dat dat wel eens enorm zou kunnen helpen. Zoals het nu
doe waar je voor benoemd was.
Doe waar je voor benoemd bent. Coalitieoverleg waar ambtelijk later nog de basis van de besluitvorming moet worden bijbedacht. Dat is niet de volgorde der dingen zoals die staatsrechtelijk voorzien is. Dus wat dat betreft doe ook weer een beetje dat op departementen wordt nagedacht op plannen. En dan ga je daar met de buitenwereld over hebben. En dan besluitvorming op politiek niveau en dan de Tweede Kamer. Dat zou al enorm helpen. Je hoort nu echt van mensen die zeggen, ja, dan is in de coalitie wat besloten, vaak met niet zoveel deskundigheid erbij. Ja, dan moet er daarna nog bekeken worden, hoe gaan we het nou eigenlijk doen? Ja, dat werkt niet.
Nee, op maandag is er overleg in coalities. Ze zeggen nu allemaal met een vroom hoofd, dat moeten we eigenlijk vanaf. Maar in dat overleg wordt dus vaak iets bedacht en dan wordt de ambtenarij ermee opgezadeld. En dan blijkt er toch weer sprake te lopen, omdat er niet goed over nagedacht is.
Dat het toch onvoldoende doordacht is, dan wel dat het niet kan. Dan wel dat het toch een wat broddelig werkstuk wordt.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
U was betrokken bij veel crisissen. Vindt u dat de coronacrisis goed is aangepakt?
Nou ja, wat ik zeg, en dat geldt voor alle crisis, daar heb ik net bij die veterinaire crisis ook wat van gezegd. Vaak de crisis is er en dat gaan de mensen doen en de instituties doen die er zijn voor het normale. De onderzoeksraad, weet ik, is bezig met de evaluatie van ook die eerste periode. En ik zou het interessant vinden om te kijken, zijn er nou modaliteiten geweest? Zijn er nou alternatieven geweest? Of is het gewoon, nou, het RIVM doet dit en die doet dat en dat, daarmee gaan we de crisis te lijf. Soms zijn er mensen bij betrokken die op een gegeven moment ook weer weg waren. Dat vind ik wel interessante vraagstukken om te leren van hoe is dat nou gelopen. Want ik vond zelf het eerste half jaar vond ik eigenlijk vrij goed lopen. Afgezien van 2 dossiers, de verpleeghuizen en de overige zorg. Over de zorg waarover je nu ziet dat er wel erg veel lering uitgetrokken is. Dat, ja, dat wel veel meer.
Maar in dat eerste half jaar gingen de burgers ook redelijk soepel mee in wat er nodig was.
In de eerste half jaar, de burgers hielden zich behoorlijk aan de afspraken. We hadden behoorlijk veel vrijheid en de cijfers waren niet slechter dan elders. En de economische cijfers waren zelfs iets beter dan elders. Dus dat vond ik zelf op zich een hele goede manier van handelen. Als je meer regelgeving maakt, en op een gegeven moment moet je dat wel, maar regelgeving neemt ook verantwoordelijkheid weg. Als je regelgeving, dan ben je als regelgever opeens verantwoordelijk. Terwijl tot die zomer waren we zelf verantwoordelijk. Dat werkte toch heel goed.
Ja, en als er regels zijn, dan wordt er ook vaak gewezen naar, daar gaan zij over, daar ga ik niet over. Dus dan wijs je naar elkaar en dan gebeurt er misschien niks.
Die wijzen naar elkaar en de regelgeving neemt ook verantwoordelijkheid op zich. En het is regelgeving die per definitie niet zo geweldig zal zijn. Want het is zo complex. Daar heb je anders zoveel tijd voor nodig om erover na te denken. Dat geeft allerlei rumoer. Kijk, mij heeft het verbaasd op het moment dat niet-essentiële winkels werden gesloten. Dat er een hele discussie was, wat is nou een niet-essentiële winkel? Dat leek me nou iets waar je op voorhand al wat over na kunt denken. Maar dat krijg je wel, als je dat in regelgeving giet, dan krijg je. En iedereen heeft een uitzondering. En het vervelende is, iedereen heeft gelijk. Alleen die optelsommen van al dat gelijk, dat is geen gelijk. En dat is het lastige. Tuurlijk, de horeca, iedereen heeft gelijk, vanuit zijn optiek. Maar ik vind dat de minister-president terecht zei, van, ja, maar als ik het allemaal optel, dan bestrijden we het virus niet.
Een heel andere recente zaak, een affaire, is het kinderopvangtoeslagschandaal. Een tijdje geleden hadden we Roel Becker te gast, oud-topambtenaar. En toen werd er aangifte gedaan door financiën tegen de eigen Belastingdienst. En hij zei toen bij ons, dat is desastreus voor de spirit, dat is een horrorscenario. Had u dat idee ook toen u dat hoorde?
Ik heb van die aangifte niets begrepen. Als ik heel eerlijk ben, ik vond het een slag in de lucht.
Het is ook op niets uitgelopen.
Het is ook op niets uit, maar ik vond het heel merkwaardig, moet ik zeggen. Dat lijkt me niet dat we dat in het handboek voor de nieuwe bewindslieden moeten opnemen als een erg werkzame management instrument.
Hoe kijkt u naar die affaire, die kinderopvangtoeslagaffaire?
Dat is natuurlijk tragisch wat daar gebeurd is. Maar het heeft, en dat klinkt dan misschien wat goed praterig, dat is het niet. Maar de oorzaken liggen natuurlijk wel heel lang terug al. In rond 2005 is besloten dat de Belastingdienst toeslagen ging uitkeren. Ik moet zeggen, ik zat toen bij het UWV en ik heb toen vaak gezegd van doe dat nou niet. De Belastingdienst heft, en dat doen ze heel goed. Ik heb bij het UWV een decennia lopend conflict hebben we doorgehakt. Namelijk dat ook de premies voor de werknemersverzekeringen door de Belastingdienst zou worden geïnd. Tot op dat moment werden alleen de volksverzekeringen, dus de AOW, werd door de Belastingdienst geïnd. UWV deed dat niet slecht, maar het is gewoon efficiënter als je één heffingsdienst hebt om dat te doen. Dat was 2500 man hield zich daar bij het UWV mee bezig.
Omdat de hele cultuur van zo'n organisatie op dat ene ding is ingesteld.
Precies, die zijn gefocust daar. Toeslagen is fundamenteel wat anders dan heffingen. Als een burger, als hij zijn belastingaanslag niet krijgt, dan zal hij heel vaak denken, nou mooi, misschien blijft hij wel helemaal weg. Als de premie, als de toeslag een dag te laat komt, dan komen mensen in de problemen. Dus dat vergt echt een andere cultuur en een andere inzet. Je moet anders met bezwaren omgaan, je moet anders met allerlei dingen omgaan.
Je moet heel anders communiceren met burgers, dat bleek. Want als je met mensen die een probleem hebben en daarom een toeslag nodig hebben, moet communiceren, is iets anders dan wanneer je met een bedrijf of met burgers moet communiceren, ja, die een bepaalde heffing moeten betalen.
Ja, dus het is echt een ander vak. En we hebben in Nederland, we hadden drie grote, hele grote overheidsorganisaties, Belastingdienst, UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Belastingdienst was heel goed in heffen. Sociale Verzekeringsbank was heel goed in bulkuitkeringen, dus AOW, kinderbijslag, et cetera. Dat is
groot hoeveelheden mensen, groot hoeveelheden geld.
En het UWV was goed in dossieruitkeringen.
Ja, op de individuele
dossieruitkeringen. Als je nou die drie delingen had aangehouden en dus niet de Belastingdienst toeslagen had laten doen, of de rugzakjes naar de Sociaal Verzekeringsbank, wat ook vrij drama is geworden. En dan zie je gewoon dat er toch wel heel losjes wordt omgesprongen met die grote diensten.
Ja, zou je eigenlijk gewoon moeten besluiten om gewoon terug te gaan naar die oude indeling?
Je hebt een aantal overheidsonderdelen waar inderdaad het misschien maar beter is een keer fundamenteel door te pakken. Dat is de Belastingdienst bijvoorbeeld. Dat is ook, vind ik, de Voedsel- en Warenautoriteit. Waar je ziet dat voedsel en waren,
dat
heeft niks met elkaar. Dus misschien moet je toch bij die diensten een keer eens de knoop doorhakken en zeggen, we gaan dat anders doen.
Is de vraag niet fundamenteel voor de samenleving, waarvoor hebben we zo'n dienst? Dus wat was de oorspronkelijke bedoeling van, zeg maar, de oprichting van zo'n institutie? Als die is het heffen van middelen voor de collectieve sector, dan moet ze dat doen. Zodat ook iedereen, iedere burger en ook iedere burger van buiten Nederland die hier aan het werk komt met zijn bedrijf, met die, ook snapt, dat doen ze.
Nee, maar dat is maar, ik bedoel, toeslagen naar de Belastingdienst is in een formatie besloten. En dat heeft ook binnen de Belastingdienst alleen maar drama's veroorzaakt. Want men is heel lang bezig geweest om een beetje ordening te krijgen. Dan gebeurt dit.
Het was ook nog een wet die gemaakt is voor een groot deel op sociale zaken en moet worden uitgevoerd op financiën.
Ja, dat helpt ook niet. Dat helpt in ieder geval niet in de terugkoppeling van hoe uitvoerbaar is de regelgeving. Anderzijds, als je die wet bekijkt, ik heb hem nooit intens bekeken hoor, maar als je die wet bekijkt, vraag je ook wel een beetje af van waren nu alle moest het nu allemaal zo hardhandig zoals het nu is uitgepakt?
Ja.
Had je niet veel milder kunnen zijn in je oordeel? Niets heeft mij nog overtuigd dat dat niet had gekund.
Als je een regel zo maakt, dan krijg je natuurlijk ook, als dus het ene ministerie het beleid moet maken, een uitvoeringsorganisatie bij een andere minister moet uitvoeren, dan roep je natuurlijk bijna over jezelf af dat niemand zich ergens echt verantwoordelijk voor voelt.
In ieder geval, het helpt niet mee aan een integrale aanpak. Het kan, maar het helpt niet mee aan een integrale aanpak. Een dienst kan best wat uitvoeren voor een ander departement, maar er moet wel betrokkenheid zijn van degene die het beleid maken. En dit is toch een beetje tussen wal en schip.
Ja, en over betrokkenheid gesproken, in uw tijd kwam natuurlijk ook de Algemene Bestuursdienst. Dat betekende dat je aan de top als SG of als directeur-generaal of directeur ging roleren. Dus niet meer te lang op één departement aan de top zitten. U bent 14 jaar SG geweest en daarvoor ook nog plaatsvangend SG. Dus een hele andere verhouding was dat.
Ja, en de Algemene Bestuursdienst was ontzettend blij dat ik eindelijk ophoepelde. Want ik was een vervelend precedent voor iedereen, omdat ik al wat langer zat. 14 jaar is een behoorlijke tijd.
U was een voorbeeld van hoe het niet moest.
Ik was een voorbeeld van hoe het niet moest. En dat ben ik ook graag, dus dat maakt mij niet uit. Ik vind, er was wel reden om een zekere wisseling hier en daar te doen. Er waren soms wel erg koninkrijkjes gevormd, dus dat was op zich wel goed. Alleen ik vind wel in de huidige constellatie dat er te veel gewisseld wordt. Dat mensen te weinig de mogelijkheid krijgen om ook een deskundigheid, om gezag te verwerven in de sector. Want je kunt wel zeggen 5 of 7 jaar, maar mensen denken eerder na. En mensen zijn dan vaak wel heel kort op hun post.
Na 3 jaar begint men rond te kijken.
Ja, dat is een beetje. Vroeger had Buitenlandse Zaken een heel afwijkend personeelsbeleid. De binnendienst en de buitendienst, die moest geïntegreerd worden. En als de buitendienst, als een ambassadeur binnenkwam, dan begon hij na 2 jaar toch al wel eens na te denken over zijn volgende standplaats. Nou, eigenlijk dat fenomeen hebben we een beetje over de hele Rijksdienst uitgestort. En dat is niet goed.
Nee.
Dus ik vind het wisselen van mensen, dat is goed. Ik zou iemand niet aanraden 14 jaar SG te blijven. Maar goed, dat kwam ook dat de laatste 5 jaar daarvan eigenlijk een permanente crisissituatie behelsde. Maar je moet wel mensen de gelegenheid geven gezag op te bouwen. Mensen gelegenheid te geven ook hun deel van de maatschappij, om het maar even zo te duiden, om dat te leren kennen.
Ja.
Want dat is wel van heel groot
dus
belang.
Dus deskundigheid is ook van belang, ook aan de top.
Deskundigheid is absoluut van belang. Je hoeft geen superdeskundige te zijn, maar je moet wel weten waar je het over hebt. En ik vind dat soms mensen de gelegenheid niet krijgen om dat op te bouwen. Die mensen zijn niet beter of slechter dan de mensen van 20 of 50 jaar geleden. Alleen die hadden wel meer mogelijkheden om deskundigheid te verwerven.
U maakt
hadden wel meer mogelijkheden om gezag op te bouwen.
Ik hoor u hier een verschil maken tussen managementcapaciteit hebben en deskundigheid. Klopt dat?
Het zijn verschillende dingen, maar management zonder deskundigheid, daar geloof ik niet erg in. Als je een broodfabriek managt, dan moet je ook van brood houden. Ik geloof er helemaal niet in dat mensen die niets hebben met de inhoud van een onderwerp, dat de goede managers zullen zijn. Dus wat dat betreft gaat dat toch voor een deel samen. Het zal altijd een accent zijn. De ene die voelt zich meer tot management aangetrokken, de andere meer tot de inhoud. En je moet ook een mix hebben. Maar in zijn algemeenheid zomaar wat erop losmanagen, dat geloof ik niet dat het bedrijfsleven ook absoluut niet, maar dat bij de overheid heel erg verstandig is.
Ja, er wordt op dit moment vaak gepraat over gebrek aan vertrouwen tussen overheid en burger en andersom tussen burger en overheid. U zegt in uw boek, en dat vond ik nogal een uitspraak, de overheid is een callcentrum geworden waar je nooit meer iemand aan de lijn krijgt.
Ja. Maar het is helaas, het is niet veel anders. Het is met name de uitvoerende diensten natuurlijk. Het is heel moeilijk om... Kijk, het UWV was op een gegeven moment heel goed bezig. Die kregen hoge waarderingscijfers van klanten. Ja, toen was er weer een bezuiniging die bewerkstelligde dat het veel meer digitaal ging. Nou, ga je maar eens digitaal praten over de samenloop tussen WW en een ziektewetuitkering. Dat is knap als je dat voor elkaar krijgt. De belastingtelefoon was een tijd een heel voorlijk en heel goed instrument. Op het moment, op de een of andere manier, hoor je alleen maar klachten en hoor je alleen maar dat vragen niet goed.
In het begin werd er blijkbaar nog opgenomen als er gebeld werd.
En alle organisaties hebben het natuurlijk wel zo geregeld dat degene die je belt, en dat is allemaal begrijpelijk, maar die kunnen dan weer niet bij je dossier. Want dat mag niet, want degene die het dossier behandelen mogen niet gestoord worden. Dat is allemaal waar. Dat is allemaal geredeneerd vanuit de bedrijfsvoering van die instellingen.
En niet vanuit de burger
geredeneerd. En niet vanuit de klant, niet vanuit de burger. Die burger die wil wel eens graag iemand spreken die een beetje kan uitleggen hoe het zit. En dat soort dingen, dat gebeurt toch te weinig. Ik vind ook de wat dat betreft, departementen zijn ook vaak voor een burger wel heel moeilijk begaanbaar. Ik weet niet of u wel eens een instantie belt.
Zeker.
Dat is toch, en als je geen 06-nummer hebt, dan is dat toch een bijzonder avontuur.
U zei eerder in dit gesprek, het zou al heel veel helpen als ambtenaren, ministers, kamerleden weer wat meer naar hun rol gaan leven. Er wordt in de politiek nu ook gepraat over macht en tegenmacht. Een van de dingen die gezegd wordt, onder andere Cenk Willink, de informateur, zegt dat. We zouden niet meer van die grote, dikke regeerakkoorden moeten maken, maar gewoon op een aantal hoofdlijnen. En dan wordt later de verdere inhoud wel ingevuld. Is dat een begaanbare weg, denkt u?
Nou ja, ik hoor het al heel lang. En ik zie het nog niet. Dus dat is kennelijk dat die weg moeilijk begaanbaar is. Want ik bedoel, elke keer, elke formatie komt het eigenlijk weer op dat het een dun regeerakkoord zou moeten zijn. Ik zou daar persoonlijk voor zijn, maar kennelijk is het moeilijker tot stand te brengen. En het aardige is natuurlijk dat we hebben ooit bij een van de kabinetten Lubbers, was ook een heel mooi regeerakkoord. Toen veranderden opeens de economische cijfers. Nee, na 3 maanden kon het hele regeerakkoord weggegooid worden.
Kabinet Lubbers 3 was dat. Daar had men zelfs een tuba, een tussenbalans aangekondigd om te actualiseren. Toen ontstond er een conflict binnen het kabinet over het naar voren halen van die tussenbalans, omdat al die cijfers helemaal anders waren door een plotselinge recessie.
Ja, dus in die zin kon toen na 3 maanden kon het regeerakkoord eigenlijk al bij het oud papier.
Dat kon de volgende dag al, want de dag na het aantreden van het kabinet viel de Berlijnse muur. Dus de hele wereld en Europa en ook de economische omstandigheden waren volledig veranderd.
Dus dat relativeert ook wel een gedetailleerd regeerakkoord.
Ja.
Ik heb niet het idee dat het regeerakkoord van het huidige kabinet over pandemie erg veel tekst wijde. Dus in die zin, ja, je komt en ook niet over de toeslagenaffaire. Dus in die zin zie je toch dat vaak de majeure onderwerpen, ja, die komen op en die moeten behandeld worden. Dus je zou eigenlijk zeggen, je zou met een wat dunner regeerakkoord toe moeten kunnen. Dus ik ben het graag eens met de informateur, maar tot nu toe is het nog nooit gelukt.
U zat ooit in de scoutingcommissie van de VVD. U zocht dus naar nieuw talent, onder andere voor komende kamerfracties. Het gaat nu over macht en tegenmacht. En de Tweede Kamer zou dan meer tegenmacht moeten tonen. Als je nu naar de nieuwe Tweede Kamerfractie kijkt van de VVD, dan zie je heel veel voormalige politiek assistenten. Is dat een goede ontwikkeling?
Dat vind ik niet. Ik denk dat, en dat moet ik niet zo de kwaliteit van al die voormalige politieke assistenten, maar ik denk juist dat het van belang is om uit de hele maatschappij te recruteren. Natuurlijk, degene die het spel beheersen, die heb je ook nodig, maar ik vind het gevaarlijke dat je uit de rest van de maatschappij zo weinig mensen haalt. En dat is heel moeilijk. Want ik had het wel makkelijk zeggen, ik heb het ook 8 jaar geprobeerd. Wat je ziet is dat natuurlijk het lidmaatschap van een partij niet erg populair is, voor zover je lid kunt worden van een partij. En dat is jammer, want dat betekent gewoon dat de vijver waarin je vist veel kleiner is geworden. Je ziet ook dat het vaak heel lastig is om mensen van buiten de Randstad voor een Haagse functie te interesseren. Zeeland, Drenthe, dat is heel lastig. Uit de Randstad, dat lukt allemaal wel. Maar daarbuiten is het heel moeilijk. Ondernemers die bereid zijn in de Kamer te gaan zitten, het is buitengewoon moeilijk. Dus ik vind zelf het heel jammer dat de maatschappelijke achtergrond van Kamerleden niet diverser is.
Nog even over uw functie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Waarom moest die functie ooit er komen? Er was toch al de AIVD, er was toch al de MIVD?
Ja, maar dat zijn inlichtingendiensten. En de Nationaal Coördinator is geen inlichtingendienst. Dat die functie er moest komen, ik ben eigenlijk door Piet Hein Donner gevraagd om eens te kijken naar de organisatiestructuur van de terrorismebestrijding. Er zijn namelijk heel veel diensten in Nederland die allemaal deden die een stukje terrorismebestrijding, de AIVD, de MIVD, maar ook de politie, ook de IND. Maar er was eigenlijk weinig samenhang in. Nadat ik bij het UWV was weggegaan, toen belde Piet Hein Donner en die zei van, ga jij eens kijken, hoe kunnen we dat wat anders organiseren? Toen is het gegaan zoals het wel vaker gaat. Je doet wat voorstellen, je denkt dus na over een structuur. En dan zegt iedereen, nou ja, misschien niet zo gek. En je hebt het zelf bedacht, dus waarom ga je het ook niet doen? En zo ben ik uiteindelijk Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding geworden. Ik zei in die tijd altijd, ik ben nooit benoemd, ik ben ontstaan. En dat was ook wel een beetje zo. Wat anders dan een inlichtingendienst. Het was een bestuurlijke dienst. Een bestuurlijke dienst die overigens ook 100% onder de ministeriële verantwoordelijkheid viel. Maar onze afspraak was om dat niet te benadrukken. Want het was goed dat er ook een gezicht kwam voor terrorismebestrijding. Want wie moest daar nou, als er wat was, het woord over voeren? Dat moest die nationaal coördinator worden. Ja. En ik werkte 100% in de ministeriële verantwoordelijkheid. Maar de afspraak was wel dat ik ook wat meer naar buiten trad dan gemiddeld. Ook af en toe verklaringen aflegde, et cetera. Dus in die zin.
Dus u analyseerde en u gaf het kabinet advies. Onlangs was in de NRC een groot verhaal over NCTV-ambtenaren die op eigen houtje mensen volgden op sociale media. Dat is dus niet de bedoeling.
Je mag wel sociale media actief zijn.
Ja, gewoon persoonlijk.
En ook, je mag ook personen. Het is niet de bedoeling dat je dat doet onder allerlei schuilnamen, et cetera.
Geen dossiers over mensen gaan aanleggen.
Geen dossiers over mensen gaan aanleggen. Maar het was wel, de dreigingsanalyses werden wel gemaakt bij de NCTB. En dat gebeurde op basis van openbare nieuwsgaring. En openbare nieuwsgaring, dan denk je, nou ja, openbaar, dus daar is niet. Nee, maar als jij het instrument hebt om ook de openbare bronnen in allerlei Arabische talen te lezen, dan ben je wel met openbare nieuwsgaring bezig, maar toch niet de nieuwsgaring die iedereen kan bedrijven. Dus in die zin, openbare nieuwsgaring, AIVD, MIVD, de politie leverde informatie aan, de IND. En dat werd dan in een zo goed mogelijk professioneel oordeel gegoten. Oordeel wat ook basis was voor de alertering, de alerteringstoestand en voor hoe substantiële dreiging en dat soort dingen. Dat was iets wat de NCTB vaststelde, niet de minister. Dat was eigenlijk het enige waar de minister misschien niet helemaal 100% verantwoordelijk voor was, omdat daar was het idee, politiek moet zich niet bemoeien met het dreigingsniveau, dat doen de beste deskundigen die we hebben.
En het was, als ik u goed begrijp, een integrale benadering. Het was niet de politie riep iets, de AIVD riep iets. Benadering. Men bracht het bij elkaar en dan zag men misschien ook wel witte vlekken tussen die verschillende signalen.
Dat kan, ja, dat gebeurde zeker. Ja. En daar ben ik toen mee begonnen. En dat werkt nog altijd op deze manier.
Toen u nauwelijks begonnen was, toen vond de aanslag, de moord op Theo van Gogh plaats. In die tijd zat u op een gegeven moment te vergaderen en toen kreeg u bericht dat in Groningen een aanslag zou zijn gepleegd op Johan Remkes, die toen de minister van Binnenlandse Zaken was. En even later stapte Johan Remkes niets vermoedend het zaaltje binnen. Wat gebeurde daar?
Nou ja, ik heb het voorbeeld genoemd omdat het aangeeft dat in crisissituaties moet je erg oppassen met niet gevalideerde informatie. Tegenwoordig, iedereen zit natuurlijk met telefoons en dan roept er weer iemand, ja, maar ik heb nu gehoord, et cetera. Bij het crisiscentrum heeft men zeer terecht, toen dat nieuw werd opgezet, dan had de AIVD een kamer, dan had de politie een kamer, iedereen een kamer en daar komt de informatie binnen en niet lukraak in de crisisstaf. En dit was een voorbeeld van een incidentje wat opeens zo binnenkwam en wat veel te veel afleidde van waar we daarvoor zaten.
Het was echt Johan Remkes, het was niet een deepfake versie van Johan Remkes.
Nu zouden we dat denken, maar ik had niet de indruk, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, hoe keek je daar vorige week naar? De Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken die was in gesprek met wat men dacht een assistent van Navalny te zijn, de oppositieleider in Rusland die gevangen zit. Maar dat bleek eigenlijk iemand te zijn die in opdracht van het Kremlin opereerde. Met het gezicht van die assistent.
Ja, ik denk dat we weten dat soort fenomenen bestaan. Dus ik zou, ik ben toch al niet zo'n online liefhebber. Ik zou daar erg mee oppassen.
Ja.
En ik vind, dan moet je toch wel wat beter voorbereiden. En je kunt ook eens iemand telefonisch proberen te bereiken. Eens kijken wat er dan gebeurt.
Dit incident of dit verhaal toont aan dat het soort werk wat u toen deed, dat je dat natuurlijk helemaal niet meer nationaal kon doen. Was er een soort Europees verband van Tjibbe Joustra's? Had u dus collega's in Duitsland, had u een collega in Frankrijk met wie u rondom Charlie Hebdo, zal ik maar zeggen, contact had? Hoe ging dat?
Er was een Europese coördinator terrorismebestrijding. Dat was een Nederlander. Maar die had een heel klein bureautje. Dat was heel lastig voor hem om te coördineren. Maar daar sprak ik wel regelmatig mee, et cetera. Maar het was een hele kleine unit. Ik had vooral een 2 keer per jaar overleg met de Duitse autoriteiten, 2 keer per jaar met de Belgische autoriteiten. Dat zijn je buurlanden, dat is toch het allerbelangrijkste. Verder waren we met de Amerikanen, die waren zeer geïnteresseerd in alles wat we deden. Ik heb dat later nog in de WikiLeaks papers kunnen nalezen, wat ze allemaal rapporteerden over mij.
Viel het mee?
Ik bedoel, ik had het ergste gevonden als ik niet in voorgekomen was. Dan had ik kennelijk helemaal niks voorgesteld. Maar ik kwam bevredigend vaak erin voor. Dus. Die internationale dingen was wel van groot belang. Het gekke was in die tijd, kun je nu niet meer voorstellen. Maar in die tijd, als ik daar dan kwam, en wij kwamen met een hele delegatie in de Belgen, hadden een hele delegatie Duitsers. Dan kwamen wij daar toch een beetje als jullie hebben een probleem. Van Gogh en dit en dat. Dat was toch. Terwijl België en Duitsland zoiets hadden. Ja, wij hebben dat niet. Als je er achteraf aan denkt hoeveel problemen men vervolgens ook daar heeft gekregen.
Een enorme aanslag in Brussel.
In
Berlijn.
In Berlijn. Maar toen was het nog een beetje van. Ja, jullie hebben echt een probleem. Was men ook zeer geïnteresseerd. Ook zeer bereid tot samenwerking. Maar toch onderliggend was toen een beetje. Nou ja, maar wij hebben het niet. Dus in die zin was dat wel bijzonder. De Amerikanen, Homeland Security, waar we ook vrij veel contact mee hadden, ja, die zeiden altijd over alles met Van Gogh. En die zeiden van ja, maar jullie behandelen nieuwkomers in je land zo slecht. Dat doen wij een stuk beter, de melting pot, dat is hier normaal. Nou, kun je zeg maar 10 jaar later ook wat meer kanttekeningen bijzetten.
Dus het is ook heel sterk, zeg maar, cultureel en historisch bepaald hoe mensen ernaar kijken. Daar moet je dus ook weer van leren, van elkaar.
Je moet van elkaar leren en je moet vooral niet denken dat het jou niet kan overkomen.
En Nederland heeft dat natuurlijk in een zeer hevige mate daarna ook nog meegemaakt met MH17. Dat dus de nieuwe zeg maar, geopolitieke ruwheid en ook de hybride oorlogvoering en alles wat daarmee te maken heeft, gewoon Nederland direct raakte.
Ja, MH17 was natuurlijk een totaal onverwachte gebeurtenis die je Mijn collega Erwin Muller, die werkte altijd bij het COT en die zei van stel dat ik dit als casus bij een training zou hebben laten zien, dan zou iedereen zeggen van kun je niet even normaal blijven doen. Want zoiets vreselijks wat daar gebeurd is, ja, dat in je stoutste dromen verwacht je dat niet. En ook daar is natuurlijk de internationale context was daar ultiem belangrijk. En dat is toch wel bijzonder. Er wordt wel samengewerkt. Maar aan de andere kant heeft iedereen ook zijn eigen belangen.
Ja, soms werd er ineens gezegd, Maleisië wil niet meewerken bijvoorbeeld.
Maleisië heeft zeker niet altijd bij het verschaffen van papieren voor ons totaal onbegrijpelijke reden. Want waarom doe je moeilijk over de onderhoudsrapporten van het vliegtuig als het onderhoud gewoon goed is? Toch werd daar veel informatie achtergehouden. En was het uiterst moeizaam werken met Maleisië in die tijd. Ja.
Bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid deed u onderzoek. Wat daar opmerkelijk was, dat de Russen aanvankelijk goed meewerkten. Die gaven goede informatie. Op een bepaald moment was dat afgelopen.
Ja, de positie van de Russen is altijd heel merkwaardig geweest. Ze zeiden kort nadat de gebeurtenis, toen kwamen ze opeens met allerlei bijzondere theorieën. De petten van de militairen voor de televisie werden steeds groter en de verhalen werden steeds fantastischer. Het onderzoek wat wij als onderzoeksraad deden is natuurlijk heel erg gereglementeerd. Dat ligt vast in het ICAO-verdrag. Dat is heel gedetailleerd. Dus het staat heel gedetailleerd in hoe alles gaat. Dat is niet van, we verzinnen zelf eens even wat. Nee, dat is heel gedetailleerd geregeld. Een van de dingen die daarin staat, dat is als een land informatie verschaft, dan heeft het land het recht om geassocieerd te worden bij het onderzoek. En wij hadden informatie van de Russen nodig, want het was vlakbij de Russische grens. Dus we hadden informatie nodig van de verkeersleiding in Rusland. Dus daar hebben we ook heb ik een brief van de toenmalige minister van Transport geschreven, waarin ik om die informatie vroeg. En die schreef terug dat die informatie zou komen en dat men ook graag verder bij het onderzoek betrokken wilde zijn. En dat recht had men om dat te vragen. En ik weet ook wel dat toen ik die brief schreef, toen dacht ik, ja, die zullen ongetwijfeld betrokken willen zijn. Ik vond dat niet gek. Dat kan bij een strafrechtelijk onderzoek natuurlijk niet. Want daar heb je het over getuigen en dat lijkt mij niet de aangewezen weg. Maar in beginsel,
dit was een feitenonderzoek.
Het is een feitenonderzoek, het is een technisch onderzoek. En wat wij merkten, dat zo'n onderzoek wordt dan gedaan door allerlei landen. Dus dat is het land waar het gebeurd is, de State of Occurrence. Dat is het land waar de luchtvaartmaatschappij vandaan komt, Maleisië. Dat is het land waar de motoren vandaan komen. Dat was in dit geval Engeland. Het land waar het vliegtuig geproduceerd wordt, Boeing, dus de Verenigde Staten. Die waren allemaal betrokken. En dan waren ook als bijzondere landen betrokken, de landen met heel veel slachtoffers. Dat was Australië en Nederland. En eigenlijk had Oekraïne, het land waar het gebeurd was, had het onderzoek moeten trekken. Maar die waren daar weinig voor geëquipeerd. Want het luchtruim is heel lang vanuit Moskou gebeurd. Was nog maar net over eigenlijk aan de Oekraïne. Dus ook de ICAO, de internationale organisatie, zegt, nemen jullie dat op je? Dus dat hebben we gedaan. En dan vindt zo'n onderzoek dus plaats door al die deskundigen die uit die landen komen. Dus dat is een groep van ongeveer 40 mensen, deskundigen, die we meestal kennen, soms ook niet, maar toch heel vaak wel. Dat het is toch een beetje een vaste crew, zou je kunnen zeggen.
Ja, er zijn in elk land onderzoeksraadachtige organisaties.
Ja, die zijn verplicht op basis van het ICAO-verdrag.
Dus uw collega's, zal ik maar zeggen, van de onderzoeksraad van en de experts van Oekraïne en die van Rusland moesten hierin samenwerken?
Die moesten hierin samenwerken. De Oekraïne-experts kenden we, want die waren het jaar tevoren bij ons geweest om het vak een beetje te leren, dat ze net waren opgericht. Dus in die zin werkten en de Russische vertegenwoordigers en de Oekraïnse vertegenwoordigers, die werkten gewoon samen in dat geheel. En wat heel bijzonder was, we hadden eerst de wrakstukken nodig. Dat is een heel lang verhaal geworden om die wrakstukken naar Nederland te krijgen.
Uiteindelijk vertelde u ook uw bevindingen voor de media staande voor het heropgebouwde vliegtuig, voor zover dat nog kon.
Ja, dat was een reconstructie. Ja, die staat nog altijd in Geelse Rijen. Die vraagstukken werden bestudeerd door dus al die 40 deskundigen, zou je kunnen zeggen. En die hielden daar dan ook hun, die gaven hun bevindingen, et cetera. En daar tot onze stomme verbazing eigenlijk, de Russische experts, die waren er eigenlijk heel gauw uit. Die hadden het over een boek en die hadden het over allerlei dingen. En die gaven de tweede sessie een presentatie, ze waren met 7-8 mensen. Een presentatie waarin ze eigenlijk al duiden welk type raket het was. Zover waren wij helemaal nog niet. En de derde bijeenkomst zeiden ze dat wat ze de tweede bijeenkomst hadden gezegd, dat dat natuurlijk een volstrekt theoretisch voorbeeld was, dat het zo ook helemaal niet gelopen was. Zodat we dat min of meer als niet beschouwd moesten aanrekenen.
Als een blad aan de boom?
Als een blad aan de boom, ja. Dat zat volgens mij met name in het punt waar mensen op deskundige niveau, en Russen hebben prima deskundigen, en die deden gewoon hun best om de zaken op deskundige wijze te doen. Alleen, mijn inschatting is altijd geweest dat men op een gegeven moment op hoger bureaucratisch niveau doorkreeg wat er speelde. En toen draaide het eigenlijk als een blad aan de boom om.
Toen dus vanuit de deskundige duidelijk was, het was zo'n raket, was de gedachte dan dus ook snel te herleiden van wie die raket was en wie daar de baas van was ook helder. En daar had men geen behoefte aan.
Dat kun je vrij makkelijk allemaal bepalen. Vrij makkelijk, maar dat kun je allemaal bepalen, ja.
Dus dat was een politieke beslissing.
Ik denk dat allerlei mensen op hoger niveau zich ermee zijn gaan bemoeien en hebben gezegd van ja, maar dat op deze manier gaan we daar niet in mee. Ik denk achteraf dat men beter van begin af aan eerlijk had kunnen zijn. Dat had minder schade opgeleverd, denk ik, voor de Russische Federatie dan zoals het nu gaat.
Nog even één laatste vraag over de NCTB-periode. Was toen ook verantwoordelijk voor de beveiliging van een aantal mensen, onder andere Geert Wilders. Maar u ging natuurlijk ook over de veiligheidsanalyse in het algemeen. Toen kwam op een gegeven moment die film Fitna van Geert Wilders. En ministers vroegen u, onder andere Maxime Verhagen, wat zit er nou in die film? Dat willen we weten. En u wilde bewust dat niet weten. Had dat te maken met dat u eigenlijk twee verschillende verantwoordelijkheden moest verenigen in uw functie?
Je had verantwoordelijkheid voor het dreigingsniveau in zijn algemeenheid. Hè? En Fitna, dat na de cartoons in Denemarken, dat was wereldwijd toch wel een aandachttrekkend geheel. Dus daarvoor ben je verantwoordelijk. En ik was ook verantwoordelijk.
Dat verhoogde dat dreigingsniveau?
Dat verhoogde het dreigingsniveau, heel duidelijk, ja. Ik was ook verantwoordelijk voor de beveiliging van Wilders. Maar ja, dat moet je dan wel uit elkaar houden. In de top komen dingen natuurlijk samen. En Sirs Balin en ik, die
Want u zou deelden natuurlijk bij wijze van spreken aan beveiligers kunnen vragen, wat hebben jullie gezien?
Ja, en dat suggereerde ook wel soms andere ministers. Maar daar hebben Ernst Sirs Balin en ik altijd zeer strikt de hand gehouden. Dat willen wij niet eens weten. Daar hebben we geen behoefte aan. Beveiliging is geen spionagedienst. Beveiliging is om iemand te beschermen. Dus wij hebben ook altijd volgehouden dat we niet allerlei dingen gingen doen om te achterhalen waar de film gemaakt werd, et cetera. Terwijl dat natuurlijk allemaal niet zo heel ingewikkeld zou zijn geweest. Maar dat hebben we niet gedaan.
Tot slot, u bent met pensioen. Maar als u nodig hebt voor een klus, bent u beschikbaar?
Nou, ik doe nog wel een paar dingetjes. Dus wat dat betreft heb ik over mijn tijdbeslag niet te klagen.
Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. En laten we één ding goed onthouden. Hou je vooral vast in welke functie je ook zit aan je rol. Ga die niet te veel vermengen met andere rollen. En dan kom je al een heel eind.
Wat dat betreft, rolzuiverheid en rolvastheid zijn bij heel veel dingen een doorslaggevende factor.
Dank u wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 186. Tjibbe Joustra is niet de eerste topambtenaar of voormalige topambtenaar die bij ons te gast is. Een aantal is hem voorgegaan. In de beschrijving van deze show vind je links naar die afleveringen. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.